En om te beginnen wilde ik vanavond weer terug naar de eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Hebreeën, waar gezegd wordt dat God deze zoon gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, die een positie boven de engelen geërfd heeft, maar van wie gezegd wordt in hoofdstuk 2 dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld was. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wat dunkt u van de Christus? Hebreeën 2 vers 6. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Niettemin, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond inmiddels. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. En daarmee wordt weer aangesloten, simpel, bij hoofdstuk 1 vers 2. En dan staat er, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, nog steeds ontleend aan Psalm 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Alle dingen, het heelal, alle dingen zijn inmiddels aan de Heer Jezus Christus onderworpen, maar er staat meteen achter, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En omdat wij in het algemeen, ik spreek over de mens in het algemeen, omdat wij dat niet zien, geeft het ons de ruimte om allerlei filosofieën te bedenken waarbij wij afbreuk doen aan dit wat de schrift zegt, namelijk dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is namelijk zo. Dat is echter niet te zien. En het was vooralsnog ook niet de bedoeling. De tijd waarin dat gezien zal worden begint met de verschijning van de Heer Jezus, de verschijning van de Zoon des Mensen. Het is niet mijn woordkeus, maar die van de schrift zelf. De verschijning van de Zoon des Mensen in heerlijkheid, wanneer hij inderdaad de volkeren der aarde aan zich zal onderwerpen en zijn macht zal demonstreren. Maar dat is toekomst. En daarom staat er, doch nu zien wij nog niet. Die tijd komt. Maar nu zien wij dat nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Wat wij echter wel zien, met een ander woord voorzien trouwens, zoals wij in het Nederlands ook veel woorden hebben voorzien, zien, kijken, turen, staren, aanmerken, dus ook een aardige, waarnemen, inzien, want we gooien er nog wat voorvoegsels tegenaan. Zo heeft het Grieks dat ook. Maar de gedachte is, wij zien Jezus met een synoniem, maar de gedachte is, wij zien hem niet, dat stond in het voorgaande vers, en als hier toch staat, maar wij zien Jezus, dan heeft het de betekenis, punt 1, dat wij hem zien in geestelijke zin, wij leren hem kennen, en wat veel belangrijker is en wat ongetwijfeld de eerste betekenis van de term is, wij stellen ons vertrouwen op hem. Nu wij hem hebben leren kennen. En na deze week zou ik toch zeggen dat we heel wat aangaande zijn persoon, wezen en werk besproken hebben. En onze verantwoordelijkheid is vervolgens ons vertrouwen op hem te stellen. Dat hadden wij wellicht al gedaan voordat wij hierheen kwamen. Dat ligt het meest voor de hand, overigens. Maar niettemin, wij zouden dat ook verder doen. Wij zien Jezus. Wij kennen hem als met heerlijkheid en eer gekroond, met de woorden nog steeds ontleend aan Psalm 8. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Want God heeft deze mens met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is niet wat de wereld ziet, want de wereld kent hem als de verachte, de verworpene, de martelaar wellicht uit het verleden. Maar wij zien hem verheerlijkt aan wel. En wel, wij zien niet een lichaam aan het kruis, daarom heb ik zo'n hekel aan die crucifixen altijd, met één corpus, om het dan maar in het Latijn te houden voor de gelegenheid. Wij kennen dat niet. Wij kennen in ieder geval een leeg kruis, maar zelfs veel meer dan dat. Wij kennen een geopend graf. Sterker nog, wij kennen al geopende hemel. Dat gaat heel wat fasen verder, alleen het is wat lastiger uit te beelden. Maar enfin, wij kennen Jezus, wij zien Jezus, wij vertrouwen op deze Jezus. Let op dat er niet staat, wij zien God of wij zien Christus. Dat is wel zo, maar het staat er niet eens. Want de gedachtegang wordt ontwikkeld uit Psalm 8. Wat is de mens? En wie is de zoon des mensen? Wel nu, wij zien Jezus, want hij is die zoon des mensen. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, zoals Psalm 8 zei, en nu met de toelichting waarom het was. Vanwege het lijden des doods. Vanwege het lijden tot in de dood. Vanwege alles wat hem zou overkomen, inclusief de dood, want die overkomt elk mens. En dan nog meer als toelichting, opdat hij voor allen de dood smaken zou. Want hij is voor allen gestorven, zegt 2 Korinthe 5, om het daar dan verder maar bij te laten. Maar er staat dat het was door de genade Gods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En dan komt er een uitgebreidere toelichting. Waarom was dat nodig? Want ik vestig uw aandacht op dat het verhaal eigenlijk pas verder gaat in vers 14... en in het bijzonder de tweede helft van vers 14 en vers 15... waar dan staat opdat hij, tweede helft van vers 14... opdat hij door de dood heen... als ik het had moeten vertalen had ik dat woordje heen erbij gezet... voor alle duidelijkheid. Het is ook het Nederlands niet strikt noodzakelijk, maar sommigen trekken de verkeerde conclusie. De gedachte is dat hij door de dood heen teniet zou doen. Degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En we hebben nu geen tijd meer, dus ik kan er ook nu niet uitgebreider meer op ingaan. En ik kan niet uiteenzetten dat volgens het Grieks, volgens de Griekse grammatica, de term zoals die hier gebruikt wordt, door de dood, niet betekent door zijn sterven, maar betekent door de dood heen. Of zoals wij het in een lied zeggen, dwars door de dood, er doorheen. Zodat in dit vers niet meer de nadruk ligt op zijn dood, maar de nadruk ligt erop dat hij door de dood ging. Dat wil zeggen, eruit opstond. Zoals op Psalm 23 zegt, de bekende psalm. Al ging ik ook niet in een dal van schaduw des doods, maar door een dal van schaduw des doods. Erin en eruit. En dat is wat hier gezegd wordt, dat is logisch trouwens ook, want er staat opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Maar als hij niet zou opgestaan zijn uit de dood, dan zou degene die het geweld des doods had hem teniet gedaan hebben. Heb je dat nog? Zodat je geen Griekse grammatica hoeft te kennen om toch te begrijpen wat er staat. Het is gewoon een kwestie van goed lezen en gewoon Nederlands. Hij heeft degene die het geweld des doods had, de term is ontleend in elk geval aan een van de psalmen. Maar Gerrit Faber weet waar het staat, maar ik weet het zo gauw niet. Maar het is ontleend aan een van de psalmen, opdat hij door de dood, ik meen zelfs Psalm 22 onder andere, teniet zou doen degene die het geweld, de macht, de kracht van de dood had en zich daarvan bediende, dat is de duivel. Want in zijn opstanding heeft de Heer Jezus de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Dat was de overwinning, dat was waar het om ging, dat was wat in oud-testamentische tijd beloofd was. Eeuwig leven, overwinning dus op de heerschappij van de dood. En daarna staat er, opdat hij door de dood niet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door heel hun leven, door al hun leven, aan de slavernij van de dood namelijk, onderworpen waren. Want als de mens dan ergens een slaaf van is, is het niet alleen van de wet en van de zonde, maar in het bijzonder van de dood. Want zoals ik van de week heb opgemerkt, alle bezigheid van de mens, wat het ook is, is er altijd op gericht om het verderf, de dood, te bestrijden. De mens spant zich zijn leven lang in en daarna spit hij Delft onder, zeggen wij dan populair. Daarna delft hij het onderspit, toch? En hij weet dat van tevoren, het is een strijd die nergens toe zal leiden. En toen zei de prediker, dat heb ik toch gezegd, het is al ijdelheid. Het dient tot niks. En daar zal de mens van verlost worden. Stel je voor, al wat wij doen, al wat we bereiken in het leven, zelfs de kennis die wij van de Heer zouden hebben eventueel, het zou allemaal niet zijn als bij de dood alles uit was. En even tussendoor, het zou ook allemaal niet zijn als we er later niks meer van zouden weten als we eenmaal in de hemel zijn. Want sommigen hopen dat ze straks in de hemel bij de Heer alles wat hier op aarde was vergeten zijn, dat hopen zij. Ja, waarom? Dat bedenkt dat zelf maar. Maar ze hopen dat het allemaal vergeten is, dat ze er geen flauw idee meer van hebben, enzovoort. En dan zeg ik, dan zit uw leven er verkeerd uit. Ik hoop dat ik het allemaal nog weet. Want als ik het straks vergeten ben, waarom moet ik er dan nu doorheen? En waartoe dient het dan? Hè? En waartoe moeten wij dan zoveel leren hier, als wij het straks allemaal vergeten zijn? Waartoe moeten wij hier van alles ondergaan lijden? Van alles ondergaan, als wij het straks allemaal vergeten zijn? Waarom moest de Heere Jezus lijden en sterven, als je daarna vergeten is? Dit vergeten wij niet. En de ellende die wij hier hadden, vergeten wij ook niet. Maar wij onthouden wat God in ons leven gedaan heeft, desondanks. Wij weten nog wie wij waren en waarschijnlijk veel beter dan we dat nu beseffen. Ik bedoel het in de negatieve zin, wat wij waren. Wij zullen dat dan ook nog weten. Maar we zullen dan misschien wat enthousiaster dan nu, maar nog veel enthousiaster dan nu, zullen we zeggen, maar God die rijk is in erbarmen. Begrijp u wel? Wij nemen dat mee. En dat is het prachtige van ons leven als kinderen Gods. Wij rekenen niet met de dood. Wij kijken er gewoon overheen. En wij leven toe naar onze toekomst, naar onze heerlijkheid met de Heer. Daar komt geen eind aan. En het graf maakt er geen eind aan. Mijn moeder is 384, ik ben het tel, ik werd 86 geloof ik. Die heeft na het aardse leven weinig meer te verwachten. Die kan niets meer. Heel weinig, laat ik het zo zeggen. Maar wat ze nog steeds kan, is elke dag de Bijbel bestuderen. Elke dag zich vragen stellen over de schrift. Elke dag bezig zijn met de grootheid van Christus of met haar eigen woorden. Elke dag de Heer beter leren kennen. Dat blijft zo. Altijd tot in de hemel aan toe. En wij verliezen dat niet. Daarom is ons leven niet ijdel. Omdat het ons opbouwt. Omdat de Heer zijn werk daarin doet. Dat deed God in de mens, Jezus Christus. En dat doet diezelfde God via Christus in ons, nu. Ik ben verschrikkelijk blij met de gedachte dat al wat wij hier in dit leven hadden en hebben, inclusief de zogenaamde slechte dingen, nee, het waren slechte dingen, maar dat we dat bij ons, met ons meedragen in de eeuwigheid. Ik meen het absoluut. Omdat wij dan weten en nog steeds weten en ons herinneren en zelfs beter weten dan hier dat God al die dingen gebruikt heeft ten goede. En als je zich daar niet op verheugen kunt, dan is er met uw leven fundamenteel iets mis. Dan is er met uw leven als christen fundamenteel iets mis. Toch? Als wij toch ons leven aan hem overgeven en van hem verwachten dat hij met ons zal doen wat hij wil, ondanks wie wij zijn van nature, dan verheugen wij er ons op straks dat meer dan hier nog te kunnen en te zullen waarnemen. En daarom de Heer te kunnen grootmaken, om wat hij gedaan heeft. En we zullen ons dat bewust zijn, reken daar maar op. Nou goed. Terug dan naar het schriftgedeelte. Wij zijn verlost van de dood, van het geweld des doods, van de macht van de dood. We hebben uitzicht, we hebben hoop, een levende hoop. Petrus zei niet alleen dat God ons heeft wedergeboren door de opstanding van Christus, maar hij zei, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Niet alleen tot hoop, zo van straks is dit voorbij en dan kunnen we dat vergeten en dan komen we in de situatie van godzaligheid. Wel nee, zo zit het niet. Een levende hoop. Een levende hoop wil zeggen dat die hoop ons leven bepaalt. Nu. Dat het bepalend is voor ons denken. Dat het bepalend is dus ook voor onze wandel, voor ons doen en laten enzovoorts. Dat is wat ons leven is. Wat ons gegeven is, is die hoop. En het resultaat daarvan is dat we daardoor het nu, hier, leven hebben ontvangen. Dat is wat ons leven zou zijn. In de eerste plaats. Maar in het tussenliggende schriftgedeelte, wat ik nu even overgeslagen heb, staat waarom dit alles was. Begrijp je me goed? Er zijn meer antwoorden te geven op de vraag waarom was dit alles. Maar hier wordt nou eenmaal dit antwoord gegeven. Het antwoord is vers 10, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Kortom, het betaamde God dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. En de eerste gedachte is dat het nodig was dat God die overste leidsman, dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, door lijden zou heiligen. U weet wel, hij heeft gehoorzaamheid geleerd, hoofdstuk 5, uit hetgeen hij heeft geleden. De Heer Jezus werd geheiligd. Hij heet niet voor niks de heilige. En in de Hebreeënbrief wordt het ook vele malen gezegd dat hij geheiligd geworden is. Maar hij is geheiligd geworden door wat hem is overkomen. Door dat wat hij gedragen heeft. Door wat hij geleden heeft. En dat was dat lijden in heel zijn leven tot en met de dood, ja, de dood des kruisers. Maar het vervolg op het verhaal is dat deze Jezus Christus, deze zoon des mensen, dan wel de mens uit Psalm 8 die deze weg gegaan is, bovendien beschreven wordt hier als archegos, vertaald met overste leidsman, als voorloper, voorganger, eerste, of hoe je het maar vertalen wil. De voorganger, namelijk de voorloper en daarmee het voorbeeld van vele zonen. Kinderen in de vertaling helaas, maar dat staat er niet. Er staat echt huions, dus het wordt zonen. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En wat er precies staat is, God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Maar hij zou de eerste van die zonen, de voorloper, de Heer Jezus Christus, die zou hij door lijden heiligen. Als grote voorbeeld. En daar wordt het op van toepassing gebracht. Maar de gedachte blijft dat de Heer Jezus via deze weg van lijden en daarmee heiliging inderdaad de voorloper, de overste leidsman zou zijn van niet vele kinderen, want dat staat er echt niet, maar van vele zonen. Daarna zeg ik, als er kinderen zou staan, zou het niet onbijbels zijn, maar daar gaat het niet over. Ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet, en zeker omdat ik het nu alleen nog maar kort en samenvattend kan zeggen, maar er is nog, blijkt nog, heb ik gemerkt ook vandaag, er blijkt nog toch nog het een en ander aan misverstand te bestaan over de positie en de mogelijkheden van de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Ik zal proberen het zo snel mogelijk te zeggen als extra service, want ik wilde het er eigenlijk niet meer over hebben. Ik had eigenlijk de laatste samenkomsten willen spreken uitsluitend over de heerlijkheid van Christus, maar dat doen we een andere keer dan toch weer, hè. Maar het is ongeveer dit. Men zegt dan, ja, maar de Heer Jezus, natuurlijk, hij zal ons voorbeeld zijn. Dat heb ik begrepen, staat in de Bijbel. Vele plaatsen, je moet ook wel gek zijn om dat te ontkennen, natuurlijk, hè. Dat staat er, hij zal ons voorbeeld zijn. Maar daarna komen de problemen. En dan zegt men, nou goed, misschien was hij dan toch inderdaad, zoals we van de week gehoord hebben, geen God. Maar inderdaad slechts als mens op aarde. Maar hij was dan toch uit de Heilige Geest geboren enzovoorts. En daardoor had hij toch wel wat andere mogelijkheden dan een natuurlijke mens, zegt men. En daarna zegt men, ja, maar kijk, als hij mens was, dan lees ik de beschrijving van de mens in de Bijbel, die van, wat was het ook weer, van bijvoorbeeld Romeinen 7. Die cynische beschrijving, maar zeer realistische beschrijving van de mens. Van Romeinen 7, vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is de natuurlijke mens, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen vind ik niet. Want het kwade, of want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dat is dan de beschrijving van de natuurlijke mens. Maar hoe kan het dan als hier staat dat de mens het goede niet kan doen, zoals in hoofdstuk 3 van Romeinen reeds geciteerd wordt, dat in de mens sowieso geen goed woont. Hoe kan het dan dat van de Heere Jezus staat dat hij om geen goed doende? Want dat staat er. Maar als hij dan mens was, dan kon hij dit toch ook niet? En dat is nou het hardnekkige misverstand. In de eerste plaats moet ik u zeggen, met betrekking tot de Heere Jezus, inderdaad, dat hij verwekt was uit de maagd door de Heilige Geest. Dat is waar. Maar iemand, velen trouwens, hebben mij in de loop van de week gevraagd, maar dat heeft toch te maken met dat hij zonder zondige natuur was enzovoorts. Dan zeg ik, ja, dat heb ik ook wel gehoord. Maar als je mij nou kunt vertellen waar daar in de Bijbel ook maar iets over gezegd wordt, hou ik me aanbevolen. En inmiddels is er niemand bij me geweest om dat te laten zien. Dus we stellen dan toch vast dat voor zover wij weten de Bijbel daar echt helemaal niks over zegt. Heb je dat? Zodat wij er ook geen conclusies aan kunnen verbinden. In de tweede plaats merk ik dan ook nog op dat Adam, maar dat wordt een beetje typologie dan, dat Adam, de eerste mens, uit de aarde was en daarom zondig. Want zo staat het er, als u dat niet begrijpt, sorry. Dan slaat u dit maar weer even helemaal over. Maar eerste mens was uit de aarde aards en daarom keerde hij tot de aarde weder. Ik citeer het gewoon uit de Bijbel, dus het kan niets meer miswezen. Of je het nou begrijpt of niet. Hij was uit de aarde, uit moeder aarde. Want de aarde, de zinnelijke wereld in het algemeen, maar zeker de aarde als zodanig, fungeert als moeder. Het is een volstrekt Bijbelse gedachte. En Adam werd van moederszijde, zal ik maar zeggen, geformeerd uit de stof der aardbodem, geweven enzovoorts. En daarna blies God in hem, en ik neem maar nu maar gewoon onze Nederlandse Bijbelvertalingen, God blies in hem zijn adem, namelijk zijn geest. Met andere woorden, hij kwam uit moeder aarde, maar werd verwekt door vader, de geest Gods. Wat is nou het verschil met de geboorte van de Heer Jezus? Weinig, blijkt me. Toch? Dus ik laat dat maar liever verder liggen. Ik heb van de week ook hier in de hal met mensen gesproken. Ik zeg, ik wil het liever niet zeggen van achter de kansel. En ik zal u zeggen waarom niet. Het punt is gewoon dat we kunnen daar wel lang over praten en filosoferen. Dat kan ik ook. Gerust wel, maar het heeft zo weinig zin. Omdat wij geen Bijbelse uitspraken daarover hebben. Dus dat blijft gewoon liggen. En dus laat ik het ook liggen nu. Zodra ik er echt wat over gevonden heb, hoort u ervan. Geloof mij, dat is zo. Dus ik laat dat gewoon liggen. Maar nu dan wat anders. Als dan er zo weinig verschil is, hoe kan het dan dat inderdaad van de natuurlijke mens gezegd wordt dat in hem geen goed is en dat als hij het goede wil doen het kwade hem bijligt, en dat aan de andere kant de Heer Jezus, die geacht wordt te zijn gekomen in gelijkheid des zondige vlees enzovoort, rond geen goeddoende? Nou, dat komt niet omdat hij verwekt was door de Heilige Geest dus, want het was Adam ook, als het er nou helemaal over gaat. Maar het is heel simpel. Anders dan, we zitten nou toch een beetje in de Hebreeënbrief. Kijk, als gezegd wordt dat wij uit geloof zouden leven, is dat niet uit de wet. En Het probleem daarvan is dat als wij dan vragen, maar hoe is dat dan, leven uit geloof? Dan kan de apostel dus niet zeggen, nou dan moet je dit doen en dat doen en zus doen en zo doen en dit. En niet dat en niet zus en niet zo en niet dat, want ik moet aan 10 komen, weet je wel. Nou goed, 2 x 5. Met andere woorden, hij kan niet voorschriften geven en zeggen, zo moet het wel en zo moet het niet. Dit is goed en dat is fout, want dan heb je weer wet. En dan kom je van de regen in de drup. Zo zit het dus niet. Dus wat doet hij? Hij zegt, en zo hoort het trouwens ook, hij zegt, en kijk nou eens naar diegene die wij kennen uit de Bijbelse geschiedenis als gelovigen. Want, en daar gaat hij, hè? Dat is Romeinen 11. Want Romeinen 10, of Hebreeën, sorry, Hebreeën. Hebreeën 10 zegt aan het eind, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wel, hoe dan? Nou zegt hij in Romeinen 11, door het geloof heeft. Ik heb geen tijd meer, ik kan het niet allemaal zeggen. Maar door het geloof heeft Jezus, en door het geloof heeft Izo. En door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, het woord van God was tot hem gekomen, de ark toebereid in welke, enzovoort, behouden werden, et cetera, et cetera. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, want het woord Gods kwam tot hem, gehoorzaam geweest en is op weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof werd Isaac verwekt, door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om zaad te geven. Door het geloof heeft, enzovoort, Isaac. Door het geloof heeft Jacob. Door het geloof heeft Jozef. Door het geloof heeft Mozes. En het zijn verwijzingen naar al die oud-testamentische geschiedenissen. Deden die mensen goede dingen of niet? De ark toebereiden, was dat iets goeds doen of niet? Maar er staat toch, er is niemand die goed doet. Nee, het punt is gewoon, dus heel gemakkelijk, zij zouden deze dingen uit zichzelf nooit gedaan hebben. Abraham zou niet hebben gezegd, dag vader en dag moeder. Hij schijnt ook een zus gehad te hebben, ja. Maar die nam hij mee, want daar was hij mee getrouwd, maar dat even te zeggen. Maar in ieder geval, hij zou dat nooit gedaan hebben. En wie gaat er nou als een idioot een schip bouwen in zijn achtertuintje? Als er geen water in de buurt is. En als het bovendien ook nog nooit geregend heeft. Ze moeten die man voor gek verklaard hebben. He? En naar menselijke maatstaven was hij dat ook. Maar begrijp u, zij deden wel degelijk goede dingen. Neem een man als Mozes. Die zich liet aanstellen om een compleet volk uit te leiden uit de slavernij van Egypte, waarin het verkeerd is, toch belachelijk. Maar hij deed het. God had het gezegd en hij deed het en hij vertrouwde op de kracht Gods. Maar hij vertrouwde op God die hem daartoe geroepen had. Het punt is namelijk dat deze goede werken van deze oud-testamentische gelovigen die ons tot voorbeeld gesteld worden, dat deze werken niet werken waren die voortkwamen uit hun vlees, maar het waren werken die voortkwamen uit hun geloof in het woord Gods. Hoe konden zij deze goede dingen doen? Alleen door geloof in en dus onderwerping aan het woord Gods. En begrijp je me goed, de voorbeelden voor leven uit geloof, voorbeelden die ons nieuwtestamentische christenen gegeven worden, voorbeelden die gegeven worden aan ons die wedergeboren zijn en met Christus gezet zijn in de hemel, die voorbeelden zijn simpele voorbeelden van oud-testamentische gelovigen die niet vervuld waren met de Heilige Geest en die niet wedergeboren waren en ook laat staan dat ze gezet zouden zijn in de hemel in Christus, want dat bestond allemaal nog niet. En de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar de voorbeelden worden ons gegeven, omdat het er voor ons in de praktijk absoluut niet anders uitziet. Namelijk waar het om gaat, is dat wij inderdaad zouden wandelen in goede werken welke God voorbereid heeft. En wij kunnen dat niet zozeer omdat wij wedergeboren zijn, zoals dikwijls gedacht wordt. Niet zozeer omdat wij de Heilige Geest hebben ontvangen, zoals geredeneerd wordt. Maar simpelweg omdat wij gelovigen zijn. En omdat wij vertrouwen op het woord Gods. Hebben die nog? En als u vraagt naar het verschil dan, wat is dan het verschil tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische gelovigen? Wel, dat zeg ik altijd in één zin. Het verschil is dat door dat geloof van, niet alleen geloof, maar werken uit geloof, zal ik maar zeggen, resultaten van leven uit geloof, dat op grond van geloof deze oud-testamentische gelovigen zouden wedergeboren worden. Kortom, hen was macht gegeven om kinderen Gods te worden. Zij zouden kinderen Gods worden. En wij die eenmaal kinderen Gods zijn, omdat wij geloven, om precies dezelfde reden, en als gevolg van dezelfde beloften Gods, wij geloven. En op grond daarvan hebben wij inderdaad eeuwig leven ontvangen en zijn kinderen Gods geworden. Dat is wat hun beloofd is en wat aan ons vervuld is, zoals we vanmorgen feitelijk gelezen hebben in Handelingen 13. De belofte aan de vaderen vervuld aan ons, hun kinderen. Wij die leven als kinderen Gods en leven uit geloof in de kracht van de Heilige Geest die wij ontvangen hebben. Dat is een fase meer. Wij zijn kinderen Gods en wij zullen op grond daarvan tot zonen Gods gesteld worden. Dat is het verhaal. En dat is dus ook het verschil. Maar het principe blijft gelijk. In de praktijk is het gelijk. In de praktijk is het niks anders dan vertrouwen op het woord Gods en daaruit leven. En hoe je dat ook keert of bent, ook bij de natuurlijke mens is het zo, dat wat je erin stopt, komt er weer uit. Dat waarmee je zijn hart, dan wel zijn hoofd, maar dat waarmee je zijn hart vult, dat komt inderdaad weer naar buiten. Dat heb je toch, dat is toch niet zo moeilijk. Dat wat we geleerd hebben, passen wij in de praktijk toe. En dikwijls of we willen of niet, dikwijls als reflexen enzovoorts. U denkt toch echt niet dat ik bij elke noot die ik speel moet nadenken hoe ik die ook alweer grijpen moet. Dat zit erin en dat komt er dan vanzelf uit. Als je daar nog over na moet denken, zit het verkeerd. Dat wordt een tweede. Dat was van nature niet zo. Dat moet je leren, één voor één. Al die grepen, zal ik maar zeggen. Maar als je ze geleerd hebt en ze hebt leren toepassen in de praktijk. Want dat is het, door gewoonheid te zinnen, oefenen. Ja, dan wordt het een tweede natuur. En dat is waar het om gaat, maar dat gaat niet vanzelf. En dat gebeurt met alles. En dat gebeurt dus ook als een mens, Adam, de oude mens, de natuurlijke mens, de zondige mens, zich vult, dan wel laat vullen met het woord Gods. Heb je dat nog? Dat is wat oud-testamentische gelovigen deden. En dat is wat wij nieuw-testamentische gelovigen doen. En dat is wat de oud-testamentische gelovigen bij uitstek, Jezus van Nazareth, deed. Hij vulde zich met het woord Gods. En deed het goede. Heb je dat? Bleef trouw aan het woord Gods. En deed niet het kwade in de zin van, hij was niet ontrouw aan het woord Gods. Hij was de volmaakte gelovige enzovoort en liet ons daarmee een voorbeeld na. Dat is waar het om gaat. Daarvoor hoeft men niet wedergeboren te zijn. Daarvoor hoeft men ook niet door de Heilige Geest verwekt te zijn. Sterker nog, naar oud-testamentische maatstaven, daardoor wordt men wedergeboren. Daar ontvangt men de belofte dat men wedergeboren zal worden. Maar aangezien wij inmiddels leven in nieuw-testamentische tijd en na de opstanding van Christus, betekent dat bij de eerste stap die wij zetten in geloof, wij worden ter plekke en terstond wedergeboren. Wij hoeven er niet op te wachten. Maar de weg daarna is fundamenteel hetzelfde. En het extra wat wij hebben wellicht in de Heilige Geest heeft tot functie niet om ons kinderen Gods te maken, maar ons te maken tot zonen Gods. En dat is een hele fase verder. Dat is het verschil. Maar als je vraagt hoe kon de Heer Jezus als mens, wat de natuurlijke mens volgens de Bijbel zelfs niet kan, wel, dat is dezelfde vraag als hoe kon Noach dat, hoe kon Abraham dat, hoe kon Abel dat, niet te vergeten, hoe kon Abraham dat, hoe kon Sarah dat, enzovoorts. En ik neem er weer de namen die ik dan in ieder geval tegenkom in Hebreeën 11. Zij konden dat op grond van geloof. Maar zo is het met de Heer Jezus. Zo was het met David. Zo is het met de zoon van David. Een man naar Gods hart. Niet omdat hij niet zondigde. Want of je het deed of niet, daar hebben we het niet over, want ik kan het in mijn Bijbel niet vinden. Maar omdat hij gelovig was. Wij moeten ons niet fixeren op goede daden en slechte daden, overtredingen of geen overtredingen. Dat is allemaal gehoorzaamheid aan de wet en dient tot niks. Daar zijn we nou juist van verlost. Daar gaat het van Gods wegen niet om. Van Gods wegen gaat het erom dat we trouw zijn aan zijn woord. En voor de oud-testamentische gelovigen gold, hij zou ze maken tot kinderen Gods. En het zal pas gebeuren op de jongste dag, maar dat is eschatologie. En daar hebben we het vandaag weer even niet over. En wat ons betreft, wij komen tot geloven ontvangen meteen dat kindschap Gods. Maar daarna leidt God ons tot onze aanstelling tot zonen. Dat is wat de Geest in ons, sinds onze wedergeboorte, meteen wil doen. En daarover gaat ook Hebreeën 2. En daar ben ik dan weer terug. God zal namelijk, was de bedoeling, vele zonen. U merkt dat de vertalers hier het onderscheid tussen dat kindschap en zoonschap zijn kwijtgeraakt. Dat hij vele zonen tot heerlijkheid, dat wil zeggen tot zoonschap, zou leiden. Want de eerste die tot heerlijkheid geleid is, is Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond uit Psalm 8. Maar God zou vele, en niet maar één, God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Maar die ene zal daarbij de overste leidsman, de eersteling zijn. Degene die het baanbrekende werk zal verrichten en die het voorbeeld zou zijn, enzovoort. En dat is waarover hier geschreven wordt. En dan staat er vervolgens in vers 11. Want zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. En de gedachte is dat Jezus Christus en wij als kinderen Gods met elkaar één zijn. Dat was weer Romeinen 6. Eén plant met hem in de gelijkmaking zijn doods, en de gelijkmaking zijn er opstanding. We hebben deel gekregen aan Christus. We hebben deel gekregen aan de nieuwe mens. We hebben deel gekregen, Romeinen 5, aan de laatste Adam enzovoort. Kortom, we zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. Kortom, wij zijn leden van zijn lichaam, waarbij hij uiteraard het hoofd is en daarmee het grote voorbeeld en de grote coördinator en instigator. Dat wil zeggen, bij hem komen alle ideeën vandaan, zal ik maar zeggen. Dat is de grote leidsman. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. En de gedachte is, waar deze overste leidsman met eer en heerlijkheid gekroond is, zullen ook die anderen die door hem geleid worden naar dat zoonschap met eer en heerlijkheid gekroond worden. Zodat gezegd kan worden dat wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Filippenzen 2. Nee, Titus 2, sorry. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. Wij verwachten heerlijkheid voor onszelf. Maar wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Christus Jezus staat er trouwens. De naam Jezus staat daar achteraan. Want als het eenmaal over heerlijkheid gaat, die van Gods wegen via Christus tot ons komt, dan is hij God, onze zaligmaker, Christus Jezus. En dat is wat wij verwachten. En al wat in ons leven gebeurt, moet medewerken ten goede, zei Romeinen 8. Namelijk, het moet medewerken tot onze zoonstelling. De idealen zijn verschoven. De bedoeling is niet dat we kinderen Gods worden. De bedoeling is dat wij die kinderen Gods zijn geworden, ook zonen Gods zullen worden. En het werk Gods aan ons en in ons is daarop gericht. Niet opdat we in de hemel zouden komen, want daar zijn we al, zegt de Bijbel. In ieder geval, daar hebben we een positie ontvangen. Maar het gaat om heerlijkheid, erfenis, loon of hoe het bij gelegenheid allemaal maar genoemd mag worden. Dat is wat het is. Maar in de praktijk ziet ons leven er niet anders uit dan van welke oud-testamentische gelovige ook. En het verschil dat er is, is het resultaat van Gods verkiezing en Gods genade. Of van de mens uitgeredeneerd, het is het resultaat van het feit dat wij nou eenmaal leven, niet voor de dood en opstanding van Christus, maar daarna. Dat is het verschil.
Maar ja, dat kan God zelf kiezen zo. En dat is wat hij gedaan heeft. En zo staat het uitgebreid weer in Romeinen 9 en verder. Hij die heiligt, vers 11. En zij die geheiligd worden, zijn alle één. En wij zeggen, ja, dat staat in het Nieuwe Testament. We zijn één met Christus, we zijn één plant met hem. We zijn leden van zijn lichaam, enzovoorts. Maar hier staat gewoon... om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En hier wordt dus het Oude Testament geciteerd om deze Nieuwtestamentische waarheid te illustreren, dan wel onderbouwen. En de gedachte is dat de Heer zelfs in het Oude Testament reeds spreekt over deze toekomstige dingen, als hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Het zijn woorden uit Psalm 22 die in de mond van de Heer Jezus gelegd worden, waarbij hij zegt, ik zal uw naam, de naam Gods, ik zal uw naam, de naam van mijn Vader, ik zal uw naam en daarmee uw lof en eer verkondigen aan mijn broederen. Maar het woord broeder in de Bijbel en in alle klassieke talen heeft maar één betekenis. Want als de betekenis van zoon is, die van erfgenaam, en dat is de enige betekenis. Het is een juridische term, heb ik nu net nog gelezen in de een of andere Bijbelse of dan wel Griekse woordenboek of zo heet zo'n ding. Het is een juridische term. Op dezelfde wijze is het woord broeder ook een juridische term. Als zoon betekent erfgenaam, betekent broeder mede-erfgenaam. Mede-erfgenamen van dezelfde beloften enzovoorts. En wij zijn, stel ik zwart op wit in andere termen, in Romeinen 8, indien wij kinderen God zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen met of van Christus. Letterlijk, vers 17 of 18 van Romeinen 8, als ik me niet vergis. En dit wordt al ontleend aan het Oude Testament. Hij noemt ons zijn broeders en daarom zijn we één, want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En om zeker te maken dat het inderdaad niet gaat over Israël of wat dan ook, zoek ik de psalm inderdaad op. Psalm 22, ik heb hem van de week al genoemd. Toen ik zei dat als er één psalm is die uitgebreid en gedetailleerd spreekt over het lijden, in het bijzonder zelfs de kruisiging en opstanding van de Heer Jezus, dan is het Psalm 22. Daarna zijn er nog velen. Maar het is die psalm, bekende psalm, die begint met mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Waarmee u maar weer ziet dat de Heer Jezus zelf tijdens zijn kruisiging verwees naar deze psalm. En in deze psalm staat dan vanaf vers 20, want ja, neem me niet kwalijk, we hebben nu geen tijd meer, hè. Staat er vanaf vers 20 van psalm 22, dat de Heere Jezus vanaf het kruis bidt. Gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, namelijk de dood. Red mijn eenzame, eigenlijk staat er, red mijn enige geborene, mijn enige, van het geweld des honds. En het geweld des honds is weer het geweld des doods. Want de hond is de helle hond. Bekend uit de klassieken. En vervolgens, verlos mij uit des leeuwen muil. En de muil van de leeuw is opnieuw een beeld van de dood. Heb ik nagevraagd aan Daniel. Daniel. Goed. Nou, weer verder. Verlos mij uit de dood. En verhoor mij van de hoornen der stieren, had het eigenlijk moeten zijn. Maar vooruit, het is vertaald met één hoornen en we laten het maar staan. Het gaat nog steeds over de dood, heb ik nagevraagd in Spanje. En in Arles trouwens, maar... Gaan we weer verder. En dan... Verlos mij uit de dood. 4, 5 keer achter elkaar, met verschillende termen. En wat dan? Wel, zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus bidt tot God in de hemel en zegt, verlos mij uit de dood En dan, namelijk daarna, zal ik uw naam, uw lof, uw eer bekendmaken aan mijn broederen. En daarna zeg ik altijd, dit is precies wat de Heer Jezus deed, want hij stond op uit de dood en maakte zich en daarmee de eer Gods, de lof Gods bekend aan wie? Aan Israël? Wel nee. Aan de volkeren? Wel nee. Aan de discipelen, verzameld in de opperzaal met de deur op slot. Of op een geheime plek in Galilea die hen gewezen had, enzovoorts. Alleen aan de gelovigen. Alleen aan degenen die hem volgden, enzovoorts. En de gedachte is dat de Heer Jezus na zijn opstanding inderdaad de lof Gods, en daarmee in het algemeen dus het woord Gods, want daar komt het op neer, bekend zou maken, niet aan de wereld in het algemeen, maar slechts aan degenen die in hem geloven. Aan zijn broederen. Heb je dat? En anders lees ik gewoon verder. Zo zal ik uw naam, mijn broederen, vertellen in het midden der gemeente. In het midden betekent trouwens heerschappij hebbend. U weet wel, de boom des levens in het midden van de hof. Nee, zei Eva, de boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden van de hof. Zodat de verwarring toen al ontstond. Maar dat wat in het midden is, naar Bijbelse maatstaven, ook naar, oude, naar de maatstaven van die oude talen, dat wat in het midden is, domineert en heerst dus. En de Heer zegt, de Heer Jezus zegt, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen in het midden der gemeente. En dus als hoofd van de gemeente, vanzelfsprekend, zal ik u prijzen. En dat is wat hij nog steeds doet. Want als u vraagt, wat doet de Heer dan in ons? Dan is het dit, de lof Gods verkondigen. Ons bekendmaken met de wegen des levens, enzovoorts. Ons Bijbelse waarheid openbaren, ons in heel de waarheid leiden. Zei de Heer over die andere troosten. Maar goed, maar dat is het werk Gods in onze dagen en in het bijzonder in ons. En daarna staat het nog een keer in vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen, dat wil zeggen wat ik hier beloof, zal ik doen. Ik zal mijn geloften inlossen in tegenwoordigheid, niet dergenen die hem niet kennen, maar in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. En als u ooit de vraag mocht hebben die u hopelijk niet eens durft te stellen, van hoe kan het dan dat wij dat dan weten? En al die mensen die zich zo uitgebreid met de Bijbel bezighouden en zelfs daar een graad in behaald hebben en dat soort dingen. Hoe kan het dan dat die dat niet zien? Zijn die dan gek? Nee, die zijn ongelovig. En de Heer maakt zich niet bekend. Waar men zich niet op voorhand onderwerpt aan het woord Gods, daar maakt de Heer zich niet bekend. Als we zeggen, wij brieven dat woord niet, waarom zou de Heer moeite doen? En begrijp je me goed, het is niet onze intelligentie, het is ons geloof waar het om gaat. En niet dat dat zo'n grote kracht is, maar het punt is gewoon, God honoreert, God beloont, God eert, honoreert, eert. God eert geloof, God rekent geloof tot gerechtigheid. En waar wij dan niet in staat zijn wellicht om dat woord Gods te begrijpen, komt God onze zwakheid te hulp. Wanneer wij toch willen, niettemin, en het ontbreekt ons aan wijsheid en wij zijn niet te hoogmoedig om op onze knieën te gaan en te doen wat de apostel zei, of wat de Oudtestamentische koning dan wel profeet zei, indien het ons aan wijsheid ontbreekt, wij zouden die van God begeren en hij zou geven. En je hebt garantie. Het is heel simpel. Het is geloof. De wijsheid die we nodig hebben, is de wijsheid om het woord Gods tot ons te nemen. En wat zegt de psalmist? Ik had die psalm nog met u willen lezen, maar ik kom er niet aan toe. Mijn psalm 111. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Dat wil zeggen, men moet eerst de Heer vrezen en dan zal men eventueel wijs worden. Maar wanneer men niet de Heer vreest, zal dat nooit gebeuren. Het is die psalm die ook begint met dat de lof Gods verkondigd wordt enzovoorts. Dat gaat daar helemaal over. Maar goed, ik heb gewoon de tijd niet nu om hem aan te halen. Wat ik wel wil aanhalen, omdat het vanmiddag aangehaald is door drie kleine kleutertjes. Waarvan wij vragen waarover sprakend zij. Dan moet ik u zeggen, aangehaald is Psalm 27 vanmiddag. Psalm 27, laat ik die dan in ieder geval nog noemen. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Het is net als je Romeinen 8 leest, hè? En Romeinen 8 gaat over dat wij door de geest tot heerlijkheid zouden geleid worden, tot zoonschap. Want dat is wat de geest doet, staat daar. En dat het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. En daarna staat er, indien God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die zelfs zijn eigen zoon voor ons niet gespaard heeft, hoe zou hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Want ik ben verzekerd dat nog dit, nog dat, nog zus en zo, want wat daar precies staat, maakt niks uit. Hè? Dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Daar leven wij uit. En hier staat, de Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaat zijn? Al de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Dat wil zeggen, ze kwamen wel op me af, maar ze zijn zelf gevallen. Waar zou ik bang voor zijn? Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Waarna de vraag is, wat moet je daarvoor doen? Om in zo'n overwinning te staan. En het antwoord is dat er maar één ding voor nodig is. En dat was het deel wat Maria gekozen had, zei de Heer Jezus. In Lucas, waar het maar was. Ik weet niet meer. Waar het was. Ergens in Lucas. U weet wel, de twee dames, de zusters, Maria en Martha. En Martha was bezig met zeer veel dienens, staat er dan. Toch? En Martha zei tegen de Heer, zeg er toch wat van dat Maria ook wat meehelpt, want ze laat mij al het zware werk doen, enzovoort. Want Maria zat aan de voeten van de Heer te luisteren naar zijn onderwijzing. Waarbij immers het woord Gods bekend werd gemaakt. Zij als gelovige vond dat belangrijker. En dus was het de bedoeling dat Martha de bezem zou laten vallen. Die regel heb ik zeer goed verstaan. Martha, laat je bezem vallen, werd er gezongen. Maar het commentaar van de Heer was dat er maar één ding nodig was. Dat zei hij tot Martha. Martha, Martha. Er is maar één ding nodig. En Maria heeft dat goede deel gekozen. Dat staat er precies. In de vertaling wordt het veel zwakker gezegd. Maar dit is wat er staat. Ik heb het nog even opgezocht in de King James Version. Er is maar één ding nodig. En Maria heeft dat goede deel gekozen. Wat nodig was, zijn niet al die werken. Wat nodig is, is dat men luistert naar de Heer. En dat is ontleend, maar dat staat er niet bij. Maar het is ontleend aan deze psalm, want hier staat het. Wat is nodig om in de overwinning te staan? Wel, één ding staat er, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Kun je dat ook zeggen? Of heb je zo'n waslijst? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Al het andere zou ons trouwens zo zonder meer toegeworpen worden. Niet op grond van gebed, maar op grond van de belofte Gods. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat zal ik nastreven. Zoeken de dingen die boven zijn, heet het in Nieuw Testamentisch verband. Maar niettemin, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heere. In de tempel. Om wat te doen? Om de lieflijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En Hebreeën zegt, de tempel, wel dat is eigenlijk gewoon de hemel. En wij zijn gezet in de hemel met maar één doel in de praktijk, namelijk om de lieflijkheden des Heren te aanschouwen en te onderzoeken. En dat is het enige wat nodig is. En de rest is bijzaak. De rest zal gebruikt worden ten goede. De rest gaat toch voorbij en maakt deel uit van de zorgvuldigheden des levens. U weet wel, toch, doornen en distelen die het zaad verstikken uit Matthäus 13. Er is maar één ding nodig en al het andere blijft altijd ijdelheid en kwelling des geestes. Begrijp je me goed? Ik stel het, wij stellen het zeer op prijs als we ons een beetje netjes gedragen in onze gemeenschappen enzovoort. Dat vind ik echt, dat stel ik heel erg op prijs. Dat we ons een beetje fatsoenlijk aanstellen, bedoel ik dan. Net doen alsof we goed opgevoed zijn, heel prima. Enzovoort. Dat vind ik allemaal prachtig, maar ook al zijn we dat niet en ook al weten we ons niet te gedragen enzovoort, dan nog blijf ik zeggen, er is maar echt maar één ding nodig. Hoezeer wij het andere ook weten te waarderen. Maar er is maar één ding nodig. Onderwezen te worden door de Heer. En dat gebeurt niet waar dan ook. Dat gebeurt alleen in zijn tempel. In het huis des Heren. En die tempel is, of het huis des Heren is, of de hemel zelf waarin wij gezet zijn. Of het is de gemeente waarvan we deel uitmaken. Want de gemeente is immers die tempel en het huis des Heren. En in de praktijk maakt het natuurlijk geen enkel verschil, want heel de gemeente is gezet in de hemel. Het enige wat nodig is, is dus inderdaad wat wij nu doen. Samenkomen rondom het woord van God. Nou, nog niet eens noodzakelijk samenkomen, komen tot het woord van God. Zoals ik vorige jaar geëindigd ben, meen ik, maar het kan zijn dat ik me vergis. Wij zouden dat niet doen om de Bijbel te beheersen, maar opdat de schrift over ons zou heersen. Om ons te onderwerpen namelijk aan dat woord Gods. En dat zal onze levens veranderen. En nu we het toch over hebben voor de typologen onder u. Die twee zusters in hetzelfde huis met Lazarus als broeder, die twee zusters in hetzelfde huis zijn, een beeld van Israël. De ene van dat deel van wat onder de wet leefde, Martha als een beeld van de twee stammen van Israël levend onder de wet der werken, dus druk met werken, enzovoort. Je weet toch, zo Satan de heer der vliegen is, maar dat heeft zo. Dus die komt me nou storen en op mijn neus zitten. En als je dus niet verder kijkt dan je neus lang. Nou goed. Ja. Maar Martha is een beeld van twee stammen van Israël. Het Joodse volk levert onder de wet. Zeer veel dieners, nergens anders tijd voor. En al wat de Heer aan onderwijs en lering te geven heeft, gaat er gewoon voorbij. Past niet. Enzovoorts. En Maria, zoals elke Maria, is een beeld van de 10 stammen van Israël die zich niet bekommeren om wet, maar die geïnteresseerd zijn in de waarheid. Dat is het verhaal. En later vinden we hen beiden terug in Galië. Wat dacht u wat? In de Provence, om daar het evangelie te prediken. Leuk, hè? Wat is er van hen geworden? Dit. Ze hebben moeten leren dat maar één ding nodig is, namelijk onderwezen te worden in de tempel, in het huis des Heren, of gewoon in de grote gemeente waarvan Christus het hoofd is, zoals Lazarus overigens het hoofd was van die huishouding. Maar Lazarus is een type van Christus immers. Maar goed, dat allemaal weer terzijde. Ik neem maar aan dat deze Bijbelse gedachte bekend is, dat in het Oude Testament de Heer Jezus zelf via de psalmen in elk geval aankondigt, via de profeten trouwens ook hoor, maar via de psalmen is het het duidelijkst te lezen, dat als hij zou opgestaan zijn uit de dood, zou hij zich vervolgens, althans de eerste tijd, bezighouden met zich bekend te maken en daarmee God en de eer Gods bekend te maken aan de gelovigen, aan degenen die de Heere vrezen. Heb je dat? Er schiet me nog een uitspraak te binnen, maar die had ik een poosje geleden al moeten noemen. Dus ik ga even met mijn gedachten de psalmen door. En kom ik tegen de vraag waarmee de Oud Testament, nog geen nieuw leven. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Psalm 119. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? zeggen wij. Dat kan niet, want hij is een zondaar. In hem woont geen goed. Er is niemand die goed doet, er is niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Dus padrijm bewaren is onmogelijk. Hebben ze het nog? Het is niet waar. Waarmee zal de jongeren zijn pad rein bewaren als hij dat houdt naar uw woord? En dat reine pad is dan het resultaat van de uitwerking van het woord van God. En eigenlijk was de vraag, wie is de jongeling in Psalm 119? Wat denkt u van den Christus? Had nu het antwoord kunnen zijn, hè? Wie is de jongeling? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Wie is de man die vertrouwt op de Heere? Wiens werken wel gelukken? Alles wat hij doet zal wel gelukken. Wie is die man als een boom geplant aan waterstromen? Wie is die jongeling die zijn pad rein bewaarde? En hoe deed hij dat? Door het te houden naar het woord. En dat is niet een kwestie van genen of van afstamming of verwekt zijn uit de Heilige Geest. Dat is een kwestie van onderwerping aan het woord. En waarom is maar één ding nodig voor ons vervolgens? Precies dezelfde reden. Als ons leven zou zijn, zou moeten zijn, naar Gods welbehagen. Als wij zouden leven zodanig dat God zijn goedkeuring daarover uitspreekt. Dan doen wij dat niet, of dan hoeven wij, of dan kunnen wij dat niet doen door niet te zondigen. Dat wil zeggen door geen overtredingen van de wet of zoiets te begaan. Of door geen misdaden te plegen, of hoe je dat dan ook maar noemen moet. De enige manier is, want het is het enige wat nodig is, ons te laten onderwijzen in zijn tempel. En daar openbaart hij zich. Daar worden wij onderwezen. En wat wij jong geleerd hebben, zal ouder dan wel oud gedaan zijn. Toch? Dat is een heel normaal verschijnsel, ook bij de oude mens. En daarom zegt weer een ander schriftgedeelte, gedenk uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. Zodat als het moeilijk wordt en als men oud wordt en verzwakt raakt, dat men niettemin gewoon leeft uit de reflexen die men jong geleerd heeft. En hoe jonger dus, hoe beter. Heb je dat? En dus leeft uit het woord dat men zo jong mogelijk bij voorkeur ontvangen heeft. Toen men nog jong, onschuldig en onbedorven was. Dat is lang geleden voor mij, denk ik. Langzamerhand. Ik probeer het elke keer uit te rekenen, maar laat zijn dat ik het verkeerd had nagerekend. Dus ik durf het nou niet meer. Maar het was lang geleden. Maar ik weet heel goed wat ik geleerd heb van het woord des Heren. Voordat de kwade dagen kwamen, die kwamen verbazend vroeg. Heb je dat? Mooi. En dan terug naar Hebreeën 2. De gedachte is dus altijd al dat God zich openbaart aan degenen die hem zoeken. In de profeten vinden we dat ook terug. Pas als men zich meldt bij de Heer, als men bidt tot de Heer en vraagt van, hoe is het nou? En wat moet ik nou? Dan maakt de Heer zijn woord bekend. Zo vinden we dat heel de Bijbel door. En dat is nu ook zo. Alleen het wordt nu dus beperkt tot de gemeente. Want een ieder die gelooft in onze dagen maakt deel uit van de gemeente. Dus zegt de Heer, daarna na mijn opstanding zal ik uw naam bekendmaken aan die grote gemeente. En in Hebreeën 2 staat dat wij door hem geheiligd worden. En in Johannes 17, de nacht dat de Heer Jezus verraden werd, bad hij tot God in de hemel voor de zijnen, voor de gelovigen, en zei, heilig ze in uw naam. Heilig ze in uw waarheid. En dan uw woord is de waarheid. Waardoor worden wij geheiligd? Als wij dan denken dat wij een heilig leven moeten leiden, dat is de bedoeling inderdaad. Waardoor komt dat tot stand? Doordat we goed ons best doen? Door ons houden aan de wet? Absoluut niet zelfs. Dat is het tegenovergestelde resultaat dan. Als wij ons houden aan zijn woord. Dus wij blijven bij zijn waarheid. Ondanks alles. Ondanks wat ons overkomt. Of moet ik botweg zeggen, ondanks dat wat we nou weer uitgevreten hebben. En waar we wellicht spijt van hebben. Of waarvan we de consequenties onder ogen hebben te zien. Blijven bij die waarheid. Daardoor worden wij geheiligd. En het resultaat daarvan zal gezien worden. En waar de Heer zelf het woord Gods is, betekent het dat waar dat woord in ons werkt, werkt de Heer zelf in ons. Hij die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, is dezelfdegene die in onze harten komt. Daar waar het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, is in onze harten schijnt. Dat is hoe ons leven geleefd zou worden. In overgave aan hem, in vertrouwen op hem. Niet omdat blijkt dat het ons zo voorspoedig gaat als we dat doen, maar juist daar waar het ons niet voorspoedig gaat. Juist daar waar wij inderdaad geconfronteerd worden met die Bijbelse gedachte die zegt dat God juist het verachte en onedele uit de wereld heeft uitverkoren. En we hadden juist geleerd dat hij ons uitverkoren had. Op grond van geloof. Weet u nog? Daar waar we juist tegen onze eigen tekortkomingen oplopen. Juist daar zouden wij leren ons vertrouwen te stellen op God die zich niet vergist. En die juist het zwakke en het onedele, 1 Korinthe 1 of 2, die juist het zwakke en onedele en het onwijze uit de wereld kiest omdat daaraan voor hem de meeste eer is te behalen. Heb je dat nog? Waarom zou je auto poetsen als je al glimt? Daarom laat ik hem altijd eerst erg vuil worden. Nou ja, goed. Bij wijze van spreken dan. Waarom kiest de Heer ons? Waarom ik? Want ik deug voor geen meter. Ja, juist daarom. Waarom juist u? Waarom wij? Omdat wij nergens voor deugen. Omdat wij tot geen goed in staat waren van nature. Omdat wij overgegeven waren aan het verderf. Omdat wij misschien iets goeds wilden doen, maar toen werd het toch nog het kwade enzovoort. Omdat het helemaal mis met ons was. Totaal afgekeurd. Daarom. En als wij straks in de hemel zijn, dan zijn wij daar, zegt de apostel Paulus laconiek, tot een betoning van zijn genade. Nou, dat zijn we nu al trouwens, maar dan nog steeds en dat blijft altijd zo. Juist omdat wij niet deugden, juist omdat alles misging. En toch zie wat er van terechtkomt en wat God ervan kan maken. En dat is het waarom het zo verstandig is om als wij tot de conclusie komen dat wij niet deugen, om gewoon dat wat niet deugt aan de Heer aan te bieden en te zeggen, Heer, hier is ons lichaam, maakt u het levend. Eigenlijk, u hebt het levend gemaakt vervolgens. En ik geef het aan u, want u hebt beloofd om het te gebruiken tot uw eer, tot uw dienst. En dat is wat wij zoeken. En zolang wij erop gericht zijn onszelf te verbeteren, onszelf acceptabel te maken voor onszelf en voor de buitenwereld enzovoorts, keurt de Heer het af. Want hij heeft daar niet de minste belang bij. Maar zolang wij dat, zodra wij dat nou eindelijk eens een keer opgeven en onszelf bevrijden als het ware van die last, kortom, wanneer wij die last neerleggen en gaan tot de Heer, zal hij onze levens gebruiken tot zijn eer. En daarna zeggen we met broeder Johannes de Heer, mee geloof ik, alles wat ik heb, heb ik van mijn vader. Alles wat ik ben, dat ben ik door de Heer. Alles wat ik doe, doe ik voor mijn meester. En helemaal achteraan gelukkig. En alles wat ik nodig heb, want dat is er ook nog. Alles wat ik nodig heb, dat ontvang ik en nog meer. Het is mijn getuigenis in elk geval. Ik hoop dat het ook uw getuigenis is. Of in elk geval zal zijn. Ik hoop dat de Heer Jezus Christus ons nader gebracht is. Dat we hem niet zien meer als het grote ideaal dat voor ons onbereikbaar is. Maar dat we hem zien als degene die als mens hier op aarde simpelweg gedemonstreerd heeft. Ik meen het. Simpel, het is een simpele gedachte. Simpelweg gedemonstreerd heeft wat er van de mens terecht kan komen als hij zichzelf buiten beschouwing laat, met al zijn tekortkomingen, en zich gewoon onderwerpt aan het woord Gods. Dan heb je geen lollig leven, wellicht, maar dan is het wel een zinvol leven. Een eeuwig leven. Dan kan het de goedkeuring van de schepper zelf wegdragen. En zullen wij gekroond worden met eer en heerlijkheid. Dat waar de natuurlijke mens naar streeft, hier, eer en heerlijkheid, gaat zo voorbij. Maar wat God ons geven zal, op grond van simpele dienstbaarheid, ootmoed, nederigheid, geloof, trouw, onderwerping, gooi die woorden met opzet door elkaar. Dat wat hij ons geven zal, is onverderfelijk. En dat is wat wij verwachten. En ik sla toch nog op, want ik hoef maar één bladzijde terug te slaan, zie ik. Ik zoek toch nog op Titus 2. En dan moet ik helaas ophouden. Daar staat vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Daar kan niemand zich aan onttrekken, het is voor iedereen. En voor zover wij deze zaligmakende genade Gods aanvaard hebben, geldt vers 12. En onderwijst ons, dat wil zeggen, de zaligmakende genade onderwijst ons. Dat is niet alle mensen. De zaligmakende genade onderwijst ons. Die gemeente, die broederen, weet u wel, die tot heerlijkheid zouden geleid worden. De zaligmakende genade Gods onderwijst ons. Niet de wet onderwijst ons. Die kan trouwens niet zalig maken, maar de zaligmakende genade onderwijst ons. Onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, beperkt dus, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Uit geloof dus, en vervolgens, dat wij zouden daarbij, terwijl wij onderwezen worden dus, zouden wij verwachten de zalige hoop, namelijk, wij zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij mag dan de grote God zijn, dat is hij. Maar dat is heel ver weg, die grote God. Maar hij is niet alleen de grote God, hij is onze zaligmaker. En die grote God is de Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gelijk is geworden opdat hij ons zou leiden tot heerlijkheid. Dat is waar het over gaat. Wij zouden verwachten de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wij zouden niet verwachten heerlijkheid van mensen. Wij zouden verwachten heerlijkheid die ons gegeven zou worden van God, namelijk van onze zaligmaker Jezus Christus. Omdat we zouden delen in zijn heerlijkheid. God onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, nu in deze tegenwoordige tijd, opdat hij ons nu vandaag zou verlossen van alle ongerechtigheid nu, en opdat hij nu zichzelf een eigen volk zou reinigen, synoniem met heiligen, dat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En dat terwijl dit volk nog steeds is in het vlees en zelfs zondig vlees. Want wat de natuurlijke mens zelf niet kan voortbrengen, kan het woord Gods, kan de geest Gods, kan Christus in ons voortbrengen. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. En dat is niet alleen een opdracht aan mij, dat is een opdracht aan ieder die de Heer wil dienen. Dit is de boodschap die wij hebben. Niet slechts aan zondaren, opdat ze kinderen Gods zouden worden, maar in het bijzonder aan kinderen Gods, opdat zij tot zonen zouden gesteld worden in de toekomst. Straks met Christus in de openbaring van zijn heerlijkheid. Daar zien wij naar uit. Dat is onze enige echte toekomstverwachting. En het andere, al het andere, ach, het is mooi, misschien ook niet. Het is leuk, misschien ook niet. We zijn er blij mee, misschien ook niet. Ik hoop voor u al het positieve daarin, voor mezelf ook. En ik heb niet echt te klagen, moet ik u zeggen. Maar onze echte verwachting is gesteld op de openbaring, eindelijk, van Jezus Christus, die net als wij hier in deze wereld en in het vlees leefde, maar in onderwerping aan het woord Gods. Die heeft leren ervaren wat het is als men moet leven in een wereld die onderworpen is aan de macht van de duivel. Waarin de leugen heerst, waarin het verderf heerst, bovendien ook waarin de wet heerst. En zoals de Heer veracht en verworpen werd, wel zo zouden wij verworpen worden en veracht worden. Maar de bedoeling is dat dan daarmee ook wij, net als Jezus zelf, onze hoop stellen op de vreugde die ons voorgesteld is. Op die dagen waarin het recht Gods alsnog zijn loop zal hebben. Waarin een oordeel Gods, een rechtvaardig oordeel komt over een verschrikkelijk onrechtvaardige wereld. Dat is toch wat wij willen? En dat recht Gods komt niet tot stand doordat wij sjaaltjes uitdelen aan dames op het strand. Ik moet ophouden, dat is waar. Dat komt niet tot stand door allerlei activiteiten onzerzijds. Dat recht Gods, dat zal gerealiseerd worden. Straks in de openbaring van Jezus Christus. Degene die in de hemel woont. Degene die lacht. Diegene die weet nog steeds dat zijn tijd komt. En ook wij lachen. Niet omdat het ons zo goed gaat, maar wij lachen omdat onze tijd nog komt. Omdat we leren inzien de betrekkelijkheid van het aardse bestaan en ook van ons aardse bestaan hier. Daarom houden wij van humor. Wij kunnen lachen. Niet om elkaar in de eerste plaats, maar in de eerste plaats om onszelf. Om ons bedoelingje. Om ons kleine wereldje wellicht waarin wij leven. Maar niettemin stelt niks voor, maar wij zijn kinderen Gods en geroepen tot heerlijkheid. Wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus. Dat is pas lachen. Zullen we danken? Ja, Heere Jezus, wij danken u dat u zo dicht bij ons bent gekomen. Dat u inderdaad bent gekomen in vernedering. Dat u het geen roof hebt geacht om uw godheid, uw heerlijkheid in de hemel af te leggen. En te komen in deze wereld, in deze zondige wereld zelfs. En om u te onderwerpen. Om nederig te zijn en om dienstbaar te zijn. En om gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, die schandelijke dood des kruises. En we danken u dat wij u mogen kennen ook als degene die ons voorgedaan hebt en voorgehouden hebt wat het is om te leven uit geloof, in gehoorzaamheid aan het woord Gods. En we danken u dat we u mogen kennen en zien, inmiddels, als met heerlijkheid en eer gekroond, als gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven de engelen, als degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, die weliswaar door de wereld verworpen werd, maar die werd aangenomen en gesteld tot zoon van Gods wegen. Wij danken u, Vader, dat wij onze ogen op u gericht mogen houden. Dat we ons vertrouwen mogen stellen op precies datzelfde woord en op precies diezelfde beloften, terwijl wij leven in precies diezelfde zondige wereld. Wij danken u dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw genade en barmhartigheid en uit geloof. En we danken u dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan, dat we inmiddels kinderen God zijn en mogen uitzien naar die dag waarin ook aan ons heerlijkheid zal geopenbaard worden, wanneer u ook ons tot zonen zult stellen. Wij danken u dan, Vader, dat we onder alle omstandigheden van dit aardse leven onze hoop mogen stellen en kunnen stellen op al die beloften die u gedaan hebt, die in Christus ja en amen zijn. Dat bij de vergankelijkheid Van alles wat om ons heen is en zelfs van ons eigen oude natuur, wij mogen weten dat u ons onvergankelijk leven, een onvergankelijke erfenis gegeven hebt die in de hemel bewaard wordt. Wij danken u dat we mogen weten dat u ons wilt leiden door dit leven, opdat wij zouden leven tot uw eer, opdat u onze wandel zou zijn, Gode welbehagelijk, niet omdat wij daardoor eer van mensen zouden ontvangen, maar omdat wij van u geëerd zullen worden. Wij danken u, Vader, dat we hier mochten zijn deze hele week. Dat we ons mochten bepalen bij toch zo'n belangrijk deel van uw waarheid en van uw woord. Opdat we daardoor inderdaad onderwezen zouden worden en op zijn minst de lieflijkheden des Heren zouden aanschouwen en onderwezen zouden worden in uw tempel, dat priesterlijke huis. Wilt u dan, op grond van uw belofte, dat goede werk wat u aan ons begonnen hebt, ook voleindigen, tot op de dag van Christus, totdat uw beloften, ook aan ons gedaan, gerealiseerd zullen worden, ten aanschouwen van heel de schepping. Amen.